Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, Psalm 103, de versen 1 en 5. Loof, loof den Heer, mijn ziel, met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig dachten. Och, of nu al wat in mij is en prees. Loof, loof mijn ziel, de hoorder der gebeden. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. En ook het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. 1 en 5 van 103. Wij stellen ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 119, vers 25. Vervolgens zal u worden voorgelezen uit het heilige woord van God. Nehemia 1. De schriftlezing van morgen is Nehemia 1. Maar we luisteren eerst naar Gods heilige wet. En we zingen daarna Psalm 119, vers 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog in dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdader vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De geschiedenissen van Nehemia, de zoon van Hagaldja. En er geschiedde in de maand Gislui, in het 20e jaar, als ik te Susan in het paleis was, zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda. En ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis, en naar Jeruzalem. En ze zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zeide, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uws knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, uw knechten. Ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls die we tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. En wij hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieten zult overtreden, ik zal u onder de volken verstrooien. En gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verzamelen en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. Ze zijn toch uw knechten en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uws knechts, en op het gebed uw knechten die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken, en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenker.
Met Gods hulp willen we stilstaan bij het gebed van Nehemia, het eerste hoofdstuk van het boek Nehemia. We lezen samen nog de versen 5 en 6 en het laatste vers. 5, 6 en 11 lezen we nog samen. En ik zeide, dat is Nehemia in zijn gebed, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uws knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik, mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. En ook voorzelf. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uws knechts en op het gebed uw knechten die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken. En geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenker. Tot zover. Wij zingen als inleiding op de prediking Psalm 25, vers 1, 3 en 8. Psalm 25, 1, 3 en 8. En ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you.
Ken je daar nou wat van? Van zo'n gebed. Wanneer heb u ze laatst zo gebeden? Met het besef dat je zelf geen rechten hebt. Ziende op de noden, je eigen hart, of van je gezin, van de gemeente, van de kerk, van de wereld. Pleitend op het vaderlijk meedogen. De ellende die je neerdrukt. 1000 zorgen, 1000 doden.
kwellen mijn angstvallig hart. Maar ook dat je mag weten dat de Heer op zijn tijd ook voert daaruit. Uit die boze netten, uit die angst en noden. Niet altijd direct, niet altijd op het moment dat wij denken, maar op zijn tijd. Als we stilstaan bij het gebed van Nehemia vanmorgen, geliefde gemeente, we zingen straks Psalm 86, het eerste vers. Als we vanmorgen stilstaan bij het gebed van Nehemia, dan moeten we eigenlijk eerst iets zeggen over die eerste paar versen. Thuis heb ik daar een preek over gehouden, over een berichtgeving, jongens en meisjes. Er zijn mensen gekomen bij Nehemia en die hebben Nehemia verteld hoe het er is in Jeruzalem. Het is de tijd dat de ballingschap achter de rug is en dat er ballingen terug zijn gekeerd onder de verschillende leiders, Ezra. Ze hebben de tempel herbouwd, maar als nu Gallia komt bij Nehemia, zijn broer, en vertelt, dan hoort hij de berichtgeving. De muren zijn verscheurd. Misschien ben je wel eens op bezoek geweest in een stad, een oude stad, misschien in Zwolle geweest, met die muren eromheen en die torens en een gracht ervoor. Een muur is een verdedigingswerk. Een muur die heb je om de vijanden tegen te houden. En in de muur heb je dan op verschillende plaatsen een poort. En die poort die kan open en dicht, die kan mensen toelaten en mensen tegenhouden. Nou, in Jeruzalem werkt de muur niet. In Jeruzalem werkt de poort niet. Mensen kunnen binnen en naar buiten gaan zonder enige moeite. Dat betekent dus ook dat de vijanden zomaar naar binnen en naar buiten kunnen komen. Dat betekent dus dat de mensen zomaar met de heiden een omgang kunnen hebben. Dat betekent dus dat jongens en meisjes, Joodse gelovige kinderen, gaan kijken naar kinderen die niet gelovig zijn, de heidenen. En ze krijgen verkering. En je snapt wel wat er dan gebeurt. Gemengde huwelijken. Zullen we wel naar de kerk gaan? Zullen we niet naar de kerk gaan? En Nehemia hoort de berichtgeving. En Nehemia, die wordt getroffen. Door de berichtgeving. Er wordt gespot met Gods volk. En Gods dienst wordt bedreigd. Stad en volk van God ligt onbeschermd en onbeveiligd voor de aanvallen van de vijanden en de vermenging met de heiden. En in die diepe nood en ellende, diep wordt Nehemia erdoor geraakt en getroffen. Nee, hij kan niet zomaar tot de orde van de dag overgaan. Hij kan het niet zomaar naast zich neerleggen. Hij is er kapot van. Jongens en meisjes, Nehemia, een grote man, hij begint te huilen. Je wilt een grote man zien huilen? Ik hoop het wel. Niet alleen vanwege de ellende in de wereld een grote man zien huilen. Misschien wel je vader of je opa zien huilen. Vanwege de nood van zijn ziel. Vanwege de nood van de zielen van zijn kinderen, van zijn kleinkinderen. Van de nood vanwege gemeente en de kerk. Nehemia, hij huilt. Hij huilt vanwege de nood. Hij bedrijft rouw. Nou, dat weet je wat dat is, hè? Als iemand overleden is, iemand die je erg lief hebt, dan ben je erg verdrietig. Dan moet je ook huilen. Maar ook nu mag dat. Gebeurt het maar vaker. Nehemia, hij huilt. Nee, dat is niet het enige. Hij wil ook niet eten. Hij vast. Regelmatig, dan zegt hij, nee, ik hoef niet te eten. Ik hoef niet te drinken. We lezen, hij is vastende. Dat betekent voortdurend eet hij niet regelmatig. En hij is biddende. Dat betekent voortdurend is hij in gebed. Spreekt hij met zijn God? Nee, hier is geen sprake van oppervlakkige verdriet. Of teleurstelling. Nee, hier is sprake van intens en doorleefd verdriet. En wat uitloopt op een gebedsworsteling. Zomaar een gebed. De tafel. Even. Niet zomaar een dagje. Twee, drie dagen. Een gebedsworsteling. Zullen er hier ook ongetwijfeld zijn die dat leven kennen. Een opgebonden nood en ellende wat je dagenlang bezighoudt. In het geval van Nehemia misschien wel weken en maanden. Wat is de inhoud van zijn gebed? We gaan er vanmorgen naar luisteren. We zetten boven de preek Nehemia's gebed onder een opgebonden nood. Nehemia's gebed onder een opgebonden nood. Drie gedachten. Een pleitgrond, schuldbelijdenis en een hulpvraag. Pleitgrond, schuldbelijdenis, hulpvraag. Kom, jongens en meisjes. In gedachten, doe je ogen maar even dicht. Dan kun je het je indenken. Daar ligt Nehemia op zijn knieën, huilend te bidden. Het is in het boekje Nehemia de eerste gebed van de negen, waarvan de Heilige Geest het goed geacht heeft om die aan ons over te leveren. Jongens en meisjes, zullen we eerbiedig in gedachten naast Nehemia gaan knielen. En zullen we eens gaan luisteren wat hij allemaal spreekt en wat hij allemaal zegt, om er iets van te leren vanmorgen. Gemeente, kennen wij die plaats om alleen te zijn met de Heere, om alleen te spreken met de Heere? We noemen dat dan een binnenkamer, een plekje, of in je huis, of in je schuur, of waar het ook is. Wat je het aangezicht van God zoekt. Gezicht van God. Jongens en meisjes, als je stout bent geweest en je wil dat het weer goed komt tussen je vader en je moeder, wat wil je dan graag? Dan wil je graag weer je moeder in de ogen kijken. Dan wil je graag weer zien vanuit de ogen van je moeder, van je vader. En toch heeft hij mij nog lief. Dan zoek je het aangezicht van je moeder te zien, van je vader te zien. Nou, zo is het ook in het gebed. Een echt gebed zoekt het aangezicht van God te zien. Kennen we dat? En dan met tranen? Nee, ik zeg niet dat dat per se moet. Sommige mensen hebben geen tranen, dat begrijp ik wel. Maar met tranen, u begrijpt toch wel wat ik bedoel? Dat je daar niet met een stuk, als een hart van staal daar in je binnenkamer ligt, maar dat je je hart uitstort voor de Heer. Vanwege een opgebonden nood, iets wat je niet kan los van kan komen. Het zit je zo hoog, het zit je zo vast, je kunt er niet onderuit. En je wilt er niet onderuit, maar je kunt ook zo niet verder. Een opgebonden nood vanwege jezelf, vanwege een ander, vanwege de omstandigheden. Nee, u hebt gelijk, niet alle verdriet heeft evenveel diepgang, dat is waar. Evenals niet alle ontroering waarachtige bekering met zich meebrengt. Er zijn nogal wat tranen die niet in Gods fles vergaard worden. Tranen die geen echte tranen van berouw en van boete zijn. Tranen die niet voortkomen uit een verbroken hart of een verslagen geest. Vaak zijn het niet slechts tranen vanwege de gevolgen van de zonde. Hoeveel kruisen en smarten hebben wij als mens over ons leven heen gehaald na de val in het paradijs. Ik hoef maar de tranen van een aantal in Gods woord te noemen en u heeft direct scherp voor de aandacht dat niet alle tranen ware tranen zijn. De tranen van Kain, van Esau, van Orpa, van Saul, van Judas. Maar de tranen van Nehemia zijn werkelijk anders. Hij ziet vanuit het rapport uit Jeruzalem van zijn broers, hoort hij en ziet hij het verval en de afval van Gods kerk. En het gaat hem zo zeer aan zijn hart, dat hij er een opgebonden nood door krijgt. Het gaat Nehemia om het eerherstel van God. Het gaat Nehemia om de ware dienst, de zuivere dienst van God. Het gaat Nehemia om de zaligheid van het volk. En dat heeft Nehemia de binnenkamer ingedreven. Wat zien we in het beeld van Nehemia trouwens, gemeente? Een prachtige voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus. Ja, jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft ook gehuild. Niet alleen bij het graf van Lazarus, maar ook vanwege de onbekeerlijkheid van zijn volk. Jeruzalem. Jeruzalem, zo heeft de Heer Jezus het hevig uitsnikkend geroepen. Gij die de profeten dood en stenigt. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen, zoals een hen naar kuikens. Maar gij hebt niet gewild. Nehemia. Hij nadert tot zijn God en hij zegt, och, Heere God des hemels, die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem lief hebben en zijn geboden houden. Zo begint hij zijn gebed, gemeente. Och, dat is niet ouderwets of zo, hoor. Dat is niet iets wat hoort bij een of andere zware toestand. Nee, Nehemia, hij begint zijn gebed met, oh, oh, Heere. Wat betekent dat? Dat doet hij ook in verzelf. Och, wat geeft dat aan? Dat geeft aan dringendheid van zijn verzoek. Het ligt bij Nehemia zo zwaar. De nood is zo groot en die opgebondenheid van de eer van God ligt hem zo zwaar dat hij het roept, och. En dat woordje och, als je dat opzoekt in de Bijbel, dan heeft dat een betekenis. Dan wordt dat vaak uitgeroepen wanneer er iets is van dood of van leven. Als je de dood voor ogen ziet. Dan is er alleen maar dat roepen, och. Nou, dat is Nehemia hier in zijn gebed. Och, Heere. Als je kan lezen, kinderen, ga maar eens kijken wat er staat. Heere, In vers 5, hè, dat zijn allemaal grote letters. Heere, weet je al wat dat betekent? Als de Heere met allemaal hoofdletters staat in de Bijbel, dat is heel belangrijk. Dat betekent, dat is de trouwe verbondsgod. Dat is die God die naar het volk heeft gevraagd. Wie? Nou, in het paradijs, toen God de mens opzocht en zegt, waar zijt gij, Adam? Dat is die God die Israël tot zijn volk en tot zijn eigendom verkoren heeft. Dat is die Heere met allemaal hoofdletters die zijn verbond met hen bij de wetgeving op de Sinaï heeft bevestigd. En we hebben het zojuist gehoord toen de oudeling het voorlas uit de 10 geboden. Ik ben de Heere, uw God. Dat is de Heere die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Dat is de Heere die zijn woord geeft. Dat is de Heere die zijn woord houdt. Dat is de Heere die zijn woord bevestigt. Dat is de Heere die zijn woord vervult. Heere. Wat betekent dat als Nehemia nu roept, och Heere, we komen het straks meer tegen. Wel, daarin zien we de totale onmogelijkheid aan Nehemia's kant. Hij is totaal afhankelijk van de Heere, van de trouw van Gods verbond, van Gods genade. En wat doet hij in die woorden tegelijkertijd? Hij is totaal afhankelijk. Niks in zichzelf. Maar hij zegt, och Heere. Hij klemt zich vast aan wie de Heere is. Nou, het moet maar eens een kwestie van dood of leven zijn. Ik denk aan iemand die in het water ligt. En hij krijgt een reddingsboei toegeworpen. En hij heeft geroepen, och, red me toch, help me toch. En hij krijgt die reddingsboei. En hij grijpt hem vast. Och, Heere. Zo je vast te grijpen aan iets buiten jezelf. Dat doet Nehemia. Hij roept de God des hemels aan. God is in de hemel, kinderen, ja, dat is waar. Maar wat betekent dat als je zegt de God van de hemel? Nou, dat is die God die alles in zijn handen heeft. Dat is de Almachtige. Dat is wat Nehemia zegt, die vreselijke en die grote God. Ja, dat is die God ook die zijn oordelen over de aarde laat gaan. Maar dat is ook die God die barmhartig is, die zijn verbond en de goedertierenheid houdt. Waar sterfelijke mensen aan de situatie van Jeruzalems verscheurde muren en verbrande poorten niks meer kunnen betekenen en kunnen veranderen, daar is niets te wonderlijk voor die grote, die almacht. Die alwetende, die alomtegenwoordige schepper van de hemel en van de aarde. Zo hebben meer Bijbelheiligen gebeden. Zo hebben meer Bijbelheiligen zich gegrepen, vastgegrepen buiten zichzelf in de trouw van de verbondsgod, de Heere. Ik hoef slechts de naam van Mozes, Gods knecht, te noemen, Mozes. Hij heeft zich vastgegrepen aan de God van het verbond, toen het volk voor de zoveelste keer zich verzondigd had. Ik noem de naam van Daniel, die toen hij las in de kronieken dat de 70 jaren van de ballingschap voorbij waren, dat hij de Heere aanliep en vasthield, de Heere vasthield op zijn verbond en zei, Heere, u hebt toch gezegd, en vervul toch uw toezegging aan ons gedaan. Gemeente, heb u, heb jij, heb ik zo wel eens mogen bidden, zo wel eens de Heer op zijn woord gewezen? Weten wij wat het is om net als Nehemia de Heere vrij te laten, maar tegelijkertijd ook niet loslaten? Weten wij wat het is om ondanks je zonden, die je moet belijden voor de Heere, toch de Heere niet los te laten? Weten wij wat het is om ondanks de puinhopen in mijn leven, die ik zelf in mijn leven bewerkt heb, toch de Heere aan te grijpen in zijn woord? Daarom hebben we dat gezongen uit Psalm 119, vers 25. Ja, natuurlijk een bekend versje, maar hopelijk herkenbaar. Of heb je nooit eens een woord van de Heere gekregen? Nou, nu krijg je vandaag een woordje van de Heere. Elke keer als je Gods woord open doet, dan komt er een woord. Maar als je nou werkelijk de Heilige Geest in je leven gaat werken, dan ga je met dat woord weer terugkeren tot de Heere. En dan ga je zeggen, gedenk Heer aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop ga je hem verwachting hebben gegeven? Bij mij waren geen gronden, Heere. Maar het is uw woord. En zou u uw eigen woord willen waarmaken? Welk woord? Welk woord pleit? Nehemia, Heer, wel kinderen, kijk maar. We kunnen het lezen in vers 8 en vers 9. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden. Ik zal u onder de volken verstrooien. En gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden. En die doen, al waren uw verdrevenen, aan het einde des hemels, ik zal ze vandaar verzamelen en ik zal ze brengen tot de plaats die ik verkoren heb. Om mijn naam al daar te doen wonen. Nehemia citeert hier Deuteronomium 30. Je kunt het zien in de kantlijn van de Bijbel. Hij citeert hier de woorden die de Heere gesproken heeft tegen Mozes. Mozes, als jullie in de zonde blijven, dan zal ik jullie in de ballingschap voeren. En Mozes, als jullie je dan in de ballingschap tot bekering zullen komen, dan zal ik jullie terughalen. Wat doet Nehemia hier? Wel, met eerbied gesproken, gaat Nehemia de Heere herinneren aan wat hij gezegd heeft. Kinderen, zou dat nodig zijn? Zou dat nodig zijn dat de Heere herinnerd moet worden aan dingen? Nee, dat is niet zo. Daarom is het maar een manier van spreken. Maar wat doet Nehemia hier? Nehemia gaat de Heere zijn eigen woord voorleggen. Zijn eigen woord voorleggen. Heere, u hebt het gezegd. Gedenk toch. Heer, u hebt toch gezegd dat u uw volk niet zomaar aan hun lot zou overlaten. Maar als ze zich zouden bekeren, dat u terug zou komen, ze terug zou halen. En als dan Nehemia zegt, gedenk toch, dan betekent dat, Heere, stel het alstublieft actief voor de aandacht. En zou u het alstublieft bij u vandaan willen gaan uitvoeren? Zij zijn toch, vers 10, uw knechten. Ze zijn uw volk die gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Nee, bij Nehemia is geen kracht. Bij Nehemia zijn geen rechten. Hij zegt, Heer, het is alles van u. Het is uw volk. Het zijn uw knechten. Het is uw werk. Het is uw hand. Dat volk heeft u niet uitverkoren. Maar u hebt dat volk uitverkoren. Zij zijn verkoren in eeuwige liefde. Zij zijn verkoren tot uw eigendom. Geliefde gemeente, Gods genadige verkiezing is Nehemia's enige pleitgrond. Wat een machtige pleitgrond voor hem en zijn volk die zelfs niets hebben om op te pleiten. Heren, u hebt het gewild.
Jongens en meisjes, jongeren, je hoort toch hopelijk ook hier iets inherkenbaars. Heren, u hebt het toch gewild. Heren, u hebt toch naar mij gevraagd. Heren, u hebt toch verlost en betaald. Heren, u hebt toch uit Egypte gehaald. U hebt toch uit de Babel gehaald, heren. U laat uw werk toch nu zomaar niet meer los, heren.
Kijk, gemeente, dan loop je niet meer vast met de verkiezing. Maar dan ga je het gebruiken als een pleitgrond. Dan stop je met redeneren. Omdat je het dan niet meer weet. Omdat je verloren moet gaan naar recht. En alleen pleiten. Het is alleen maar uw werk, heren. Als ik ooit zalig kan worden, dan is het uw werk. Uw verkiezend welbehagen in de Heere Jezus Christus. Dan leer je pleiten op zijn werk. Oh ja, ja. Dan leer je gebruik maken van Gods genadeverbond. En dan kom ik bij datgene wat ik zojuist zei, jonge mensen, kinderen. Ik hoop dat je het herkent. Want dat genadeverbond heeft de Heere nou aan jouw voorhoofd en die van mij betekend en verzegeld. Hij heeft tegen jou en tegen mij en tegen ons gezegd in de doop. Ik wil jouw God zijn. Ik wil jouw zonden vergeven. Ik wil jou het eeuwige leven geven. Ik wil jou heiligen door mijn geest. En hij eist geloof en bekering. Maar hij schenkt het ook. En nu mag jij, nu mag ik, nu mogen wij pleiten op zijn verbond. Op datgene wat hij belooft. Heren, u hebt het toch gezegd. Heren, zou u mij dan toch zo loslaten? Nee, heren. Ik ben wel schuldig, maar zie op mij een gunst van boven. Gedenk aan uw verbond. Geef wat u eist en dan eis maar wat u wilt, zei Augustinus. Gemeente, er is een weg terug tot God. Voor u, voor jou en voor mij. En Nehemia, hij wijst ons de weg. Misschien bent u vastgelopen. Misschien zit u op de puinhopen van uw leven. Maar hoor het toch. Bij God mag je opnieuw beginnen. Laten we met onze lege, laten we met onze schuldige handen tot de Heere gaan. Zoals Nehemia ons voorhoudt. En de Heere aangrijpen in het gebed. Nee, dat is niks met remonstrantisme te maken. Nee, dat is een ware zondaar worden voor God. Dat is ellendigheid in leven en je reinigmaking en zaligheid buiten jezelf zoeken. In het dierbaar bloed van de Heer Jezus. Dan ga je pleiten op Gods verbond. Dan ga je pleiten op Gods werk. Dan ga je pleiten op zijn naam. Dan ga je pleiten op zijn eer. Voor jezelf en voor je dierbaren. Voor de gemeente, voor de kerk. We lezen in vers 6. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn. Voordat Nehemia zijn schuld gaat belijden, vraagt hij eerst ootmoedig. Ja, dat is die gestalte van Nehemia. Hij ligt op zijn knieën. Hij is al niks voor God. Och, Heere, bij mij is geen kracht, zegt hij. Heere, hoor toch. Laat uw oor opmerkende zijn. Neig uw oor. Wat betekent dat? Ik heb geen recht. Maar zou u alsjeblieft willen luisteren? En zou uw oog opmerkende willen zijn? Wat betekent dat? Nou, dat is dat oog van een moeder die haar kind in de gaten houdt.
Oh, ze loopt dan bij de singel. Even kijken. Nee, niet bij de singel, hoor. Nee, hoor, ik zal het niet doen, moeder. En toch houdt ze haar in de gaten. Heere, zou u op mij neer willen zien? Uw ogen willen open doen. Hij weet dat er alleen in de weg van een hart grondige boete en berouw een schuldbesef de Heere kan horen en verhoren. En daarom klinkt ook het vervolg in vers 6. En ik doe belijdenis over de zonden van de kinderen van Israël, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, we hebben gezondigd, we hebben het ganselijk tegen u verdorven. We hebben niet gehouden de geboden, nog de inzettingen, nog de rechten die gij, uw knecht Mozes, geboden hebt. Je wordt heel duidelijk dat Nehemia God niet de schuld geeft, maar Nehemia neemt zelf de schuld over. Hij heeft die schuld opgebonden gekregen van dat volk. Hij heeft niet gezegd, dat volk, nee, het is mijn schuld. Wij hebben tegen u gezondigd. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wat een gezegende plaats. Nehemia buigt heel diep voor de Heer neer. Hij kan en hij wil God niet de schuld geven van de situatie van de verbroken muren en de verbrande poorten van Jeruzalem. Maar wat een zegen. Nehemia gaat ook niet wijzen met zijn vinger beschuldigend naar een ander. Nee, een les, hè. Wat zie ik vaak? De splinters in de ogen van mijn naaste. En heb ik niet in de gaten dat ik zelf een grote balk in mijn oog heb. Nehemia, hij buigt en dat is de plaats voor Gods aangezicht. Dan gaat je mond dicht. En dan kijk je niet meer naar de anderen. Dan heb je zelf gezondigd. Ik kan een wijs nazeggen. Kunnen wij Nehemia nazeggen vanmorgen? Als we zien op de ellendige vervallende puinhopen van verscheurde muren en openstaande poorten vandaag de dag. In mijn gezin, in mijn gemeente, in de kerk waar ik een plek heb gekregen. Wij? Nee. Als we zien op de omstandigheden in ons vaderland, in deze wereld. Dat we dan niet gaan zeggen, ja, anderen in de gemeente, zij hebben gezondigd. Anderen in de gemeente, zij volharden in ongeloof. Anderen in de gemeente, zij halen de wereld in huis. Zij zijn ontrouw aan de gemeente, maar ik. Zullen we het niet zeggen? Andere kerken laten homoseksuelen aan het avondmaal. Andere kerken hebben vrouwelijke ambtsdragers, maar wij. Zullen we het niet zeggen, gemeente? De overheid, die laat abortus toe en euthanasie. Die laat een onbijbelse samenlevingsvormen bestaan en legaliseren. Nee, gemeente. Als we Nehemia gaan verstaan, dan gaan we eerst zelf door de knieën. Dan zeggen we niet zij, maar dan zeggen we wij. Ik en mijn vaders huis. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vader Dat betekent niet dat je niet gaat waarschuwen, hoor. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar de plaats van oprechte schuldbelijdenis is allereerst ik en wij. Wanneer de Heilige Geest mij gaat ontdekken aan mijn eigen schuld voor God. Toch? Of niet? Weet je niet wat dat is? Als de Heilige Geest laat zien wie je bent voor God. Je mond dicht. Dan heb je niet meer zo makkelijk te praten over die ander die dat en dat doet. Want dan word ik de voornaamste van de zondaar. Gedenk niet aan de zonde van mijn jeugd. Je zou je toch wegschamen vanmorgen? Als
Zo is het bij Nehemia. Door Gods genade is hij ontdekt aan wie hij is. Aan zijn eigen boosheid en verlorenheid voor God. Wie die kennis van Gods geest ontvangt, die gaat niet zo gauw meer boven een ander staan. En zo komt Nehemia in de schuld. Een doorleefde schuld, niet een aanpraatschuld. Want ik kan u geen schuld aanpraten. Ik kan u niet ontdekken naar uw schuld. Dat is het werk van Gods geest. Maar dat doet hij wel door de prediker. Hier is een doorleefde schuld. Die hij persoonlijk gaat belijden. En hij gaat zijn hart uitstorten voor de Heer. Wat zou dat nou heilzaam zijn voor u, voor jou en voor mij ook vanmorgen. Als we door de krachtige werking van Gods geest ontdekt zouden worden voor het eerst. Aan wie ik ben. Maar ook na ontvang genade al dieper. Dat schuld schuld wordt voor God. En ik ga pleiten. Zie op mij. In gunst van mogen. Ik heb het niet verdiend. Wij hebben gezondigd. En wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. Kinderen, wat betekent dat? Ganselijk. Nou ja, dat is een woord die wij misschien wel in het Urkers wel wat vaker gebruiken. Maar ganselijk, dat is geheel en al. We hebben het geheel en al verdorven. We hebben het geheel en al verkeerd gedaan. In het Hebreeuws staat er twee keer hetzelfde woordje. Kijk maar, bij kanttekening 12 staat het. En als er twee keer staat en herhaald wordt, dan geeft het de nadruk en de diepte ervan. Het is totaal ontaard. Het is totaal verkeerd gegaan. Op allerlei manieren. Wij tegen u gehandeld. En ons aan alles schuldig gemaakt door onze zonde. Wij hebben uw geboden, nog uw inzettingen, nog de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt gehouden. Niet alleen de 10 geboden zijn niet gehouden, maar ook de burgerlijke wetten en de ceremoniële, de godsdienstige wetten zijn geschonden. Ze zijn op alle terreinen van het leven, staan ze schuldig. Wij hebben gezondigd. Niet alleen de godsdienstige, de kerkelijke zonde, maar ook de maatschappelijke, de sociale zonde. Schuldig aan alle kanten. Wij hebben gezondigd. Dan is er totaal niks van onze kant weer aan te brengen. Dan kun je niet zeggen, ja, maar wij behoren tot een degelijke gemeente. En wij zijn nog voor de waarheid. Dat is een geweldige zegen als je dat kunt zeggen. Maar dan zeg je dat niet meer. Dan moet je het zeggen, we zijn ontrouw geweest. Tegenover zoveel trouw van de Heer. En bij ons is alleen maar liefdeloosheid. Dat ten opzichte van Gods eeuwige liefde. Hopelijk denkt u onder het luisteren. Ik zou willen dat het anders was. Misschien is het uw gebed. Och Heere, zou u weer willen komen onder ons. Zou er een opwekking mogen komen. Dat uw naam weer verheerlijkt wordt. Dat uw koninkrijk krachtig uitgebreid wordt. Ja. De geestelijke nood is zo groot. Ja. Maar waar begint zo'n echte opwekking? In de binnenkamer van Nehemia. Een echte opwekking begint waar ik de knieën gaan. Een echte opwekking begint daar waar ik ontdekt word aan mijn schuld. Waar ik de schuld opgebonden krijg. En wanneer ik niet meer een ander de schuld geef. Waar ik persoonlijk de schuldbrief thuis krijg. Dat ik op alle terreinen van het leven schuldig sta voor God. Zullen we het voorbeeld van Nehemia volgen, gemeente? Hij bidt ons voor, omdat wij hem na zouden bidden. Hij is de voorbidder van zijn volk. Maar hij stelt zichzelf niet boven het volk. Nee, hij is één van hen. Hij staat ook schuldig. Hun zaak is zijn zaak. Hun zonde is zijn zonde. Nehemia kan, als het erop aankomt, zijn volk niet helpen. Geen uitkomst geven en zeker de zonde niet vergeven. Maar de Heer Jezus Christus wel, die toen nog moest komen. Laten we, gemeente, vanuit de biddende Nehemia opzien tot de voorbidder, de Heer Jezus Christus. Zijn voorbeden is tot ons behoud wanneer wij onze schuld voor zijn aangezicht belijden. Hij heeft gezegd, al wat gij de Vader bidt in mijn naam, dat zal ik u geven. Hij is gekomen in deze wereld niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij is één van ons geworden, ons vlees en bloed aangenomen. Hij heeft de wet volkomen gehouden. Hem is de zonde in de wereld gelegd. Hij is om ons, maar ook voor ons tot zonde gemaakt. Hij heeft de schuld, hij heeft de straf, hij heeft de vloek van de zonde weggedragen. Met zijn volkomen offerande aan het kruis. Hij heeft in deze weg het leven verdiend. En nu klinkt in de oren van u, wanneer u nog onbekeerd bent, laat u met God verzoenen. Wend u naar hem toe en word behouden. Christus heeft het gezegd en het heeft hier vaak geklonken, dat weet ik wel. Christus leeft en gij zult leven. En u, die geen vreemdeling bent van genade, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen, om genade te vinden, om geholpen te worden, onze laatste gedachte. Nehemia heeft zijn schuld beleden. Hij heeft gepleit op Gods verbond. En is hij nu klaar? Gaat hij nu afwachten en zien wat er gebeuren gaat? Nee. Nee, Nehemia is erg actief. Niet in het uitzoeken van allerlei oplossingen en doen van allerlei dingen. Nee, dat niet. We hebben er nog maar weinig over gelezen trouwens, toch? Maar toch blijkt uit wat we lezen in het slot van vers 11 dat hij er wel bezig mee is. Doe het toch uw knecht heden wel gelukken. Wat wel gelukken. Zo vraag je jezelf toch af, waar heb je het over? Nehemia, wel in zijn gebed, in zijn naderen tot God, op zijn pleiten, op Gods verbond, in het belijden van zijn schuld, heeft hij ook gedacht hoe het verder zou kunnen met het kerkelijke leven. De persoonlijke leven. Sinds dat moedbenemend rapport is er veel door zijn hoofd gegaan. Ken je dat? Voor het aangezicht van God je hart uitstorten. En in het hoofd van Nehemia zijn plan grijpt. En nu bidt Nehemia of de Heere dat plan wat in zijn hoofd gerijpt is, of hij daar goedkeuring over wil geven. Over dat plan. Gemeente, jonge mensen, zo doen jullie dat toch ook? Heren, mag ik trouwen? Heren, mag ik dat huis kopen? Heren, mag ik een investering doen? Heren, of doen we dat gewoon en zeggen, nou ja, heren, zegen het maar. Nehemia, hij worstelt voor het aangezicht van de Heren. En hij gaat niet handelen. Hij wacht af. Biddend afwachten en geef uw knecht barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Heren, als dat huis dan voor ons bestemd is, zou u het dan aan ons willen geven? Heren, als die investering nou mag van u, zou u het dan zo willen leiden dat die man en die vrouw of wat dan ook, dat het zo geleid wordt dat ik het, dat het door mag gaan en anders niet, heren. Nehemia wil blijkbaar zijn hoge hofambt als schenker gebruiken om bij zijn baas, de koning Artaxasta, een hulpvraag neer te leggen. Een hulpvraag. Maar ga eens na.
Die hulpvraag is vanuit de mens gesproken echt onmogelijk, hoor. Echt waar. Vier dingen maken deze hulpvraag onmogelijk. Wat is het eerste? Wel het koninklijk besluit. Er ligt een besluit van de Meden en de Perzen. Sinds Ezra daar de tempel heeft herbouwd, hebben de vijanden geklaagd dat de Joden bezig zijn met een opstand. En ze hebben tegen koning Artaxasta gezegd, nou, u moet het verbieden, hoor. En koning Artaxasta heeft een verbod afgekondigd. Er mag niet meer gebouwd worden. Er komt nog bij, Jeruzalem is omgeven door vijanden. Rondom Jeruzalem en binnen Jeruzalem is een sterk en machtig en talrijk vijandig volk. Dat is het tweede. En het derde is het. De Joden die hebben geen wapens, ze hebben geen gevechtservaring. Hoe zouden ze die vijanden de stad moeten uitjagen? En tenslotte, wie heeft het geld om die muren te herstellen? Wie heeft het geld om die poorten opnieuw in te richten? Het volk leeft in grote onderdrukking en ellende. Begrijpt u? Het is onbegonnen werk. Nehemia, wat verzin je, man? Stop er maar mee. Het heeft helemaal geen zin. Het is onbegonnen werk. Ja, dat weet Nehemia zelf ook wel. En ondanks alles, dat is nou het gebed. Dat leren al Gods kinderen. Die leren dingen vragen die in de mensen niet kunnen. Die leren zoveel krediet van de Heer te hebben, dat ze dingen gaan vragen die onmogelijk zijn. Hij verwacht het bidden door het geloof van zijn God. Nehemia weet het echt wel, hoor. Dat, en ik zei het al in mijn gebed, dat koninklijke besluit vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet. Nehemia weet het ook wel van die vijanden van Rodon, van de duivel in de wereld en die vijanden in zijn eigen hart. Dat weet Nehemia ook wel, dat hij geen krachten heeft om te strijden tegen deze grote menigte. Hij weet ook wel dat er niks aan te bieden is bij de Heere aan gerechtigheid en heiligheid. Bij de mens uit, vanuit de mens uit geredeneerd, vraagt Gods kind aan de Heere iets wat onmogelijk is. En toch kent ieder kind van God door genade ook iets van het gelovig volharden in het gebed. Zoals die Canaanese vrouw de klomp tussen de deur. Ja maar, Heere. Het brood is wel voor de kinderen, hè. Maar er vallen toch kruimeltjes op de grond voor de hondjes. Voet tussen de deur. Bij de Heere aanhouden. Ze hebben geleerd om vertrouwen te hebben op de Heere. Krediet te hebben op de Heere. Hoewel ik het niet verdiend heb, Heere. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doel is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar toch kom ik tot u, Heere. Kom ik om, dan kom ik om. Nee, ik kom niet om. Zie op mij een gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. O ja. En dan wordt het geloof ook wel beproefd. Wat denk je? Zou Nehemia niet gedacht hebben, die hoge koning Artaxasta zou hij wel naar mijn verzoek willen luisteren? Zou het mijn baantje niet kosten? Ga maar weg, schenker. Brutale man. Het beproefde geloof. Maar dwars door alles heen. Heere, wil u de deuren openen. Heere, wil u de wegen banen. Nee, Nehemia begint nergens zelf aan. Oh nee. Hij gaat niks zelf ondernemen of organiseren. Dat moeten wij ook maar niet doen, gemeente. Nee. Kennen we dat? Dat afhankelijke leven. Niks te kunnen doen zonder de goedkeuring van de Heer. De goedkeuring van je barmhartige God en Vader. Niets te doen. Dat echte bid- en werkt leven. Ik zei het al, hè. Hoe vaak beginnen we zelf aan de dingen en zeggen, nou, we hopen dat de Heer het zegenen mag. Maar dan ben je zelf begonnen. Een stomgekeerde wereld, dat is geen afhankelijk leven. Zelf je weg uitstippelen en dan de Heere vragen om je achteraan te komen. Volg mij maar, Heere. Dit is de weg die ik heb gedacht. Dan ben je een doe-het-zelver. En dan lopen we de Heere dikwijls voor de voeten. Maar Nehemia legt alles voor de Heere neer. En hij zegt, doe het toch uw knecht wel gelukken. En geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Wat doet Nehemia? Stroopt hij zijn mouwen alvast op en gaat hij alvast een verzoek? Nee. En zo gaat hij biddend afwachten, voort met zijn werk. We lezen het, hè, aan het slot van het hoofdstuk. Ik nu was des konings schenker. Met andere woorden, ik ben doorgegaan met mijn werk als schenker aan het hof. Nee, niet meer hetzelfde. Nee, nu wel biddend werkend en werkend bidden. Heere, doe het tot uw knecht gelukken en geef barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Komt er een moment, Heere, in uw welbehagen dat het de weg geleid zal gaan worden? Kennen we dat gebed, gemeente? Wie echt zo tot God gaat, die stelt vertrouwen in hem. Die mag zelf de dingen loslaten. En dat is een leer, ook voor Gods kinderen, om de dingen los te laten. De handen van de Heer over te geven. Wie echt zo tot God gaat, hoeft ook niet te twijfelen aan de uitkomst. Want de Heer is toch in Christus rechtvaardig, barmhartig en genadig. Die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Amen.
dankgebed. Heere, wij hebben geluisterd naar uw woord. Doe verzoening over het gebrekvolle, dat wat niet was naar uw wil. Zegen het goede. Breng ons die plaats waar uw knecht Nehemia werd gebracht. Bind u de nood van ons eigen leven. Dat van degenen die ons lief zijn, de gemeente, de kerken, ons land, de wereld op ons, bindt het, Heere, dat het ons in de binnenkamer zou brengen om te leren pleiten op uw werk. In die weg bouwt u de muren en herstelt u de poorten. Heere, leer ons ook u niet voor de voeten te lopen, maar bidden te werken en werken te bidden. Doelt uw knecht wel gelukken. Geef weldadigheid voor het aangezicht van hem, dat moment te wachten, om te werken datgene wat u als opdracht geeft. Gedenk ons verder van deze dag en hoor ons gebed en aanvaard de dank dat we samen mochten komen. Uit genade vragen wij het, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 56, vers 4. Thank you.
ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.